Gemeente, ik herinner u nog even aan de extra collecte vandaag voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. En morgenochtend zal de dienst op de normale tijd van 10:00 beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen Psalm 66, het eerste en het tweede vers. Juich aarde, juich met blijde galmen en alt aardrijk, smeek u neergebogen. Het hef de schoonste psalmen aan. 66 vers 1 en 2. Gemeente, wij lezen de schriften uit het Matteüs-evangelie. En we beginnen bij het 62e vers van Matteüs 27. En we lezen tot en met vers 10 van hoofdstuk 28. Matteüs 27 vanaf vers 62 tot en met vers 10 van het volgende hoofdstuk. En dan zingen we na de schriftlezing Psalm 40, vers 5. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. 40, het vijfde vers. Matteüs 27, vers 62. Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft: na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk: hij is opgestaan van de doden, en zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot hen: gij hebt een wacht, gaat heen, verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heengaanden verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de 1e dag der week kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan, gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Ziet, ik heb het u gezegd. En haastelijk uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap liepen zij heen om het zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: weest gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. En toen zeide Jezus tot haar: vreest niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. gemeente, doen wij dan thans belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof, en spreken dan in iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ten rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, het woord des Heren voor de prediking van vanavond vinden wij in het 28e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. En daarvan de versen 11 tot en met 15. Matthäus 28, de versen 11 tot en met 15. En als zij heen gingen, ziet enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Laten wij samen nu over de bediening van het woord des Heren Gods zegen bidden. Heren, wij mogen ook vanavond nog weer uw heilig aangezicht zoeken in gebed. Dat is een voorrecht. En geef dat we het ook als een voorrecht mogen zien. En dat we zo die weg tot uw genadetroon mogen gaan als mensen die het beseffen dat aan uw zegen alles gelegen is. En dat we zelf niets kunnen doen om uw woord in ons leven te doen zijn een kracht Gods tot zaligheid. En dat wij zelf niets kunnen doen om uw woord waarachtig te geloven, omdat wij uit een totaal verkeerde wortel zijn. De wortel van het ongeloof, van de boosheid en van de vijandschap tegen u. En uw woord heeft geen plaats in ons hart van nature, Heren. Het mag een plaats hebben in ons leven, omdat u het in uw voorzienige leiding zo geschikt en bestuurd hebt, dat wij onder dat woord terechtkwamen. Het zij doordat wij geboren werden in een gezin waar dat woord een plaats had, en dat wij gebracht zijn in de kerk waar dat woord een plaats heeft. Het zij dat wij langs een andere weg met dat woord in aanraking kwamen, en zo heeft dat woord een plaats gekregen in ons leven. Maar dat wil nog niet zeggen, en dat is nog geen garantie, dat het nu een plaats heeft in ons hart. En dat wij onder dat woord hebben leren buigen. De schriften laten het ons zien, en de prediking van uw woord vanavond wil er ons ook bij bepalen dat het woord wel een plaats kan hebben in ons leven, terwijl ons hart er toch voor gesloten blijft. En terwijl wij toch in het diepst van ons bestaan dat woord blijven afwijzen en verwerpen. En daarom, Heren, zal dat nu anders zijn, zal dat nu worden in ons leven en steeds meer worden bij ons, zoals het was bij uw discipelen en discipelinnen. Dan hebben wij, net als zij, zo nodig het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. De geest die in al de waarheid leidt. De geest die dat woord ons doet verstaan. De geest die je tot zegen, tot een onmisbare zegen in ons leven stelt. Heren, wij bidden om die geest, zowel in de prediking van het woord als in het beluisteren daarvan. Wij smeken u dat gij ons leiden wilt in de overdenking van uw woord, in de woorden die gesproken worden, maar dat u ons ook bij het luisteren naar uw woord wilt leiden door uw geest, opdat het woord niet alleen ons oor mag bereiken, maar door mag dringen in onze harten en daar zich ook mag bewijzen die kracht tot zaligheid die het is. Heren, wij bidden u dat gij al aan ons gedenken wilt en dat u in ons midden wilt zijn en dat u in rijke mate over ons uit wilt gieten de geest der genade en der gebeden, opdat het zo paasfeest mag worden. U kent diegenen in ons midden die eigenlijk nog nooit begrepen hebben wat Pasen is, althans niet persoonlijk. Misschien wel een aantal dingen erover kunnen zeggen en misschien nog wel goede en rechtzinnige dingen ook erover kunnen zeggen, maar die eigenlijk toch voor zichzelf nog nooit beseft hebben en ook nooit beleefd hebben dat er door Pasen leven aan de ziel komt. Heren, wij bidden dat gij aan hen gedenken wilt, dat gij hen in hun armoede, in hun gebrek, ja, in hun doodstaat op wilt zoeken. En dat u hen door uw opstandingskracht wilt doen opstaan uit dat zondegraf. En dat u ze begenadigen wil, Heren, in dit opzicht, dat zij als nieuwgeborenen zeer begeerig mogen worden naar de redelijke, onvervalste melk van het evangelie van de Heere Jezus Christus. En dat zo nog wonderen openbaar mogen komen, Heren. Ach, dat is toch uw werk, de levensaanvang, de geestelijke levendmaking, dat is toch uw werk, zoals in het rijk der natuur elk levensbegin en elke geboorte een wonder van uw almacht is. Heren, schenk in ons midden ook die geestelijke geboorte, opdat er nog in Sion geboren mogen worden, die door u zelf ook worden gerekend in het opschrijven der volkeren, en opdat er zo ook uitbreiding mag zijn van uw rijk, opdat zo het getal van hen die u mogen vrezen vermenigvuldigd mag worden. Heren, doe dat genadewonder in ons midden. En wilt gij langs de weg van wedergeboorte en langs de weg van waarachtige bekering inlijven in die zaligmaker Jezus Christus door een waarachtig geloof, opdat zo Christus zondaren tot zijn onderdanen zal mogen krijgen, en opdat zo zijn naam verheerlijkt en zijn deugden verbreid mogen worden. Want in de veelheid der onderdanen is toch ook de heerlijkheid van de paasvorst. En hoe meer de knie voor hem zullen leren buigen en hoe meer hem zullen leren belijden waarachtig en in oprechtheid, des te groter zal zijn lof zijn. Heren, gedenk gij zo aan alle die u niet kennen en bezoek ze nog met uw heil. Maar wilt gij ook degene die u mogen vrezen door de verkondiging van het evangelie sterken in het allerheiligst geloof? En wilt gij genade geven, Heren, om al de zaligheid aan u en aan uw werk toe te schrijven? En daar moet uw volk inderdaad genade voor ontvangen, om te ontdekken bij zichzelf hoe langer hoe meer de boosheid en de afkerigheid, en dat er nu ook niets is in hen wat u de Heere behagen kon, en dat er niets is wat zij gedaan hebben waardoor de zaligheid nog maar een millimeter dichterbij kwam, maar dat het alles uit u en door u is. Geef dat uw kerk daar meer en meer van mag gaan verstaan, Heren, dat ze van zichzelf ook niet anders zijn dan kinderen van de vader der leugen. En dat als gij het niet veranderd had, ze altijd in de leugen zouden zijn blijven geloven. Maar dat het door uw genade en alleen daardoor zo geworden is dat ze de waarheid lief kregen. Heere, heilig uw woord dan aan ons aller hart. En geef dat we een gezegende uren mogen ontvangen uit uw hand. Denk aan al de arbeid in uw koninkrijk. De verkondiging van het evangelie over het rond der aarde. We denken aan de evangelisatiearbeid. Bijzonder ook in Oost-Vlaanderen waar onze broeder Bor mag arbeiden. En we mogen vandaag onze gaven daarvoor geven, Heere. Geef dat die arbeid onder de Vlamingen uw zegen mag dragen en dat dat vruchten mag opleveren voor uw koninkrijk en dat er ook daar mogen worden toegebracht, mee ook door zijn arbeid. Zegen al de arbeid, Heere, om uw woord uit te dragen, ook in het zendingswerk, ook in de verkondiging van het evangelie onder Israël, dat volk dat onder een deksel leeft en dat volk dat altijd nog leeft in de overtuiging dat de zaligmaker niet Jezus is en dat de Messias niet de man uit Nazareth was, maar die daarom op een dwaalweg zijn. Heere, wij bidden van u dat gij de duisternis weg wilt nemen en het deksel wilt verwijderen en dat gij licht wilt geven en zicht wilt schenken op u de Heere Jezus Christus, opdat zij ook mogen leren komen om zich voor u te buigen. Ze zijn gekomen uit oost en west en ze hebben voor u, Heere Jezus, gebogen. Maar geef dat uw oude bondsvolk daar dan ook bij mag horen. Geef uw zegen over alles wat op uw zegen wacht. En gedenk gij ons nog naar de rijkdom van uw ontferming. En dat alleen in de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen de 62e psalm, vers 2, 3 en 6. Hoe lang, o wreedaards, zoekt gij dan het kwade nog van zulken man? Zij raadslaan slechts vervoerd door haat, om hem uit zijn hoge staat te stoten met bedrog, en gemene lieden immers zijn slechts ijdelheid, een damp, een schijn. 2, 3 en 6 van 62. Het is op Pasen al niet anders dan bij het kerstfeest, gemeente. Als wij letten op degene die rondom het kind Jezus in de kribbe zich vergaderen, dan zien wij daar twee soorten mensen. En als wij letten op diegenen die rondom het open graf en rondom de opgestane Christus staan, dan zien we alweer twee soorten mensen. Op het kerstfeest zijn het enerzijds de herders en Simeon en Anna en Jozef en Maria en de wijzen en de andere vromen die zich verblijden over de komst van Christus en over de vervulling van Gods belofte. Enerzijds zien we dus rondom de kribbe in Bethlehem degene die hem verwacht hebben en degene die van zijn komst mogen zingen en die zich mogen verheugen over het heil dat in hem verschenen is. Anderzijds ontmoeten we in de kerstgeschiedenis ook een Herodes die het kind zoekt te vermoorden, en fariseeën die op zijn komst in deze wereld helemaal geen prijs stellen en die wel, als men hen ernaar vraagt, in de schriften uitzoeken waar de Christus geboren zou worden, maar die zelf geen stap doen om de reis naar de geboren koning der Joden te maken. We ontmoeten dus in de kerstgeschiedenis ook mensen die geen enkele prijs stellen op het evangelie van de geboorte van Christus. Integendeel, we ontmoeten mensen die hem verwerpen en die in ongeloof aan hem voorbij leven en die een gesloten hart hebben en houden. En zo gaan de wegen der mensen bij de kribbe van Bethlehem al uiteen. Op Pasen is niet anders. In de regel, als wij op de omstanders letten op het paasfeest, dan letten wij op de vrouwen en op de Emmausgangers en op de discipelen en op diegenen die treurden en weenden toen hun meester weg was en toen ze hem begraven hadden, en die in hun leven dat grote gemis hadden en die dan door de Heere worden opgezocht en die door de Heere worden vertroost en wier tranen door de Heere worden afgewist en die door de Heere worden onderwezen enzovoort. Mensen die tot de vromen behoren, mensen die tot de kring van Jezus discipelen behoren. Maar het Paasevangelie vertelt ons ook van een andere categorie mensen, net als bij kerst. In het Paasevangelie lezen wij ook van die wachters, de vertegenwoordigers van de vijanden van Christus. We lezen ook van de Joodse raad, van het Sanhedrin, van de overpriesters en van de schriftgeleerden. En wij lezen van hen dat zij de boodschap van Pasen verwerpen. Dat ze al de raad Gods tegen zich verwerpen. En dat zij voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart. En dat er bij hen niet is wat we bij de vrouwen vinden bijvoorbeeld. Zij vallen niet neer. Zij aanbidden de paasvorst niet. En omdat het evangelie ons ook van die mensen vertelt en van die ongeloofsreactie op het evangelie van de opstanding van Christus, omdat het evangelie, omdat de Heilige Geest ons daarvan spreekt, zullen wij toch zo nu en dan ook op dat deel van dat evangelie moeten letten. En het is ons niet geoorloofd om altijd bij Petrus en bij de Emmausgangers en bij de discipelen en bij de vrouwen stil te staan. We zullen ook, omdat de Geest ons daar over voorlicht, moeten letten op hoe de Joodse raad heeft gereageerd op de boodschap van de opstanding van Christus. En hoe naast de waarheid de leugen verkondigd is in Jeruzalem. En hoe die leugen geloofd is, meer dan de waarheid. In onze tekst wordt ons verteld van de soldaten die naar Jeruzalem gingen. U weet wel, die soldaten, dat waren de soldaten van de wacht. En u weet ook wel, en we hebben dat gelezen in het slot van het 27e hoofdstuk van Matteüs, dat die wacht daar neergezet is, omdat de Joden, de Joodse leidslieden, er toch eigenlijk niet gerust op waren. Je zou zo zeggen, nu hebben ze hun doel bereikt, nu is Jezus dood. Degene van wie zij bang waren dat hij het volk achter zich zou krijgen, waardoor zij hun positie zouden kwijtraken en waardoor zij hun macht en hun invloed over het volk zouden verliezen. Hij die zij vreesden is dood en begraven. En nu kunnen ze toch wel gerust zijn. En toch zijn ze zo gerust niet. En de nacht van vrijdag op zaterdag, dat is de nacht volgend op de dag waarop de Heere Jezus gestorven en begraven is, is voor hen geen rustige nacht geweest. En er zijn er onder die Joden geweest die geen oog dicht gedaan hebben. Of in ieder geval een zeer slapeloze en onrustige nacht gehad hebben. Want het woord van Jezus achtervolgde hen. En waar de discipelen niet aan gedacht hebben en waar de vrouwen geen erg in gehad hebben, daar hebben deze Joden wel erg in. Namelijk dat hij gezegd heeft dat hij zal opstaan. Er was eens een ogenblik dat ze een teken begeerden en toen zei hij, dit boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, maar hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona. En toen heeft hij gezegd, gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen zijn, 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde. En niet langer dan 3 dagen en 3 nachten. En hij heeft gesproken over de tempel die afgebroken zou worden en ik zal hem in 3 dagen weer oprichten. En hij heeft andermaal gesproken over het feit dat hij op zou staan. En die woorden achtervolgen de Joodse leidslieden. Ze kunnen er niet van slapen en het is nog maar amper een nieuwe dag. En dat is nota bene hun Sabbat. Dat is de grote dag van het feest. Dat is die heilige Sabbat waarvan God gezegd heeft, gij zult geen arbeid verrichten. En daar hebben ze zich altijd stipt aan gehouden, nietwaar? Maar nota bene op die grote dag van het feest gaan zij vanuit een onrustig gemoed naar Pilatus om van de stadhouder een wacht te begeren. Want, zo zeggen ze, deze verleider heeft gezegd, en we herinneren het ons nu pas, dat hij na 3 dagen zal opstaan. Nu, zo willen ze Pilatus laten geloven, niet dat wij dat nu zo letterlijk geloven, maar het zou kunnen wezen dat zijn discipelen daar ook aan denken. En stel nu eens dat zijn discipelen komen bij nacht en dat ze dat lichaam van Jezus stelen en dat ze dan de boodschap gaan verkondigen dat hij leeft, omdat hij opgestaan is zoals hij gezegd heeft. Wel, zo zeggen ze tegen Pilatus, en daar moet de stadhouder het uiteindelijk mee eens zijn, dan zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. Dan is het middel erger dan de kwaal. Dan zijn we er in plaats van mee vooruit gegaan, achteruit gegaan. En dan zullen we nog eens zien hoe de reactie van het volk gaat worden. En Pilatus moet dat toestemmen. En hij zegt tegen de Joden, goed, gij hebt een wacht. Ga heen en verzekert het zoals gij het verstaat. En ze krijgen toestemming om een wacht soldaten bij het graf te stationeren. En om bovendien het zegel van de Romeinse stadhouder aan te brengen op de steen voor het graf. Zodat het wel heel brutale mensen moeten zijn die tot het uiterste durven gaan en zelfs dat zegel van de stadhouder durven verbreken, willen zij het lichaam van Jezus nu nog kunnen stelen. En zo is dat geregeld en de volgende nacht kunnen ze dan wat rustiger slapen. Tenminste, Misschien hebben ze toen nog wel geen rust gehad, want uiteindelijk dat woord van Jezus, dat was er toch nog. En zou een wachtsoldaat en zou een zegel op de steen dat woord van Christus aangaande zijn opstanding ongedaan kunnen maken? En dan breekt de derde dag aan. Dat zal de kritieke dag zijn. Want nu moet het beslist worden. Ze hebben tegen Pilatus gezegd, zet er een wacht neer tot de derde dag. Dat is dus tot die zondag. En ze hebben in spanning de dag zien aanbreken. En ze zullen hem in spanning gaan doorbrengen. En dan is daar in de vroege morgen, zoals we vanmorgen zagen, die engel die als een bliksem uit de hemel komt. Waardoor de wachters verschrikken en als doden worden. En dan is daar die aardbeving en dan is daar het moment waarop die steen weggewenteld wordt. En dan is daar het moment waarop die engel op die steen gaat zitten. En de soldaten, zodra ze weer een klein beetje moed hebben, zodra ze weer een klein beetje bij hun positieve zijn, vluchten weg uit de hof van Jozef. En sommigen van hen, niet allemaal, er zijn er die zo geschrokken zijn dat ze nergens meer te vinden zijn. Maar anderen hebben weer een klein beetje moed verzameld en die haasten zich en gaan datgene wat er gebeurd is aan een paar van de overpriesters vertellen. En als die dat horen, zenden zij in allerijl een aantal boodschappers uit om het hele Sanhedrin in spoedzitting bijeen te roepen. En zodra de vergadering gehouden kan worden, worden de soldaten van de wacht in de vergadering toegelaten en daar moeten ze vertellen en alles vertellen wat ze gezien en daar in de hof van Jozef meegemaakt hebben. Dat doen ze ook. Ze vertellen, zegt onze tekst, al de dingen die geschied waren. Alles wat zij ervan weten, van die engel natuurlijk in de eerste plaats en van de manier waarop hij kwam. Van dat indrukwekkende en van dat majesteitelijke en van dat verschrikkende van de komst van die engel en van de steen die weggerold werd. En van de aardbeving die ze nog voelen en van, ja, van al die dingen die ze gezien hebben. En als zij daar, en je kunt ervan op aan dat die mensen gesproken hebben met de schrik nog in hun lichaam, kunt ervan op aan dat ze gesproken hebben met diepe overtuiging en op hun gezicht was nog te lezen wat ze meegemaakt hebben en de ontsteltenis die hen aangegrepen heeft. Want het is nogal wat om als een dode te zijn door de majesteit van die engel. Dat zijn ze het volgende ogenblik niet kwijt geweest. Dat sprak nog uit hun blik, dat klonk nog door in hun woorden. En dan ligt het voor de hand, dan heeft dat Sanhedrin uit de woorden van die wachters begrepen één ding. Dat het teken van Jona gekomen is. Dat hij echt leeft. Daar zijn ze van overtuigd geweest. Dat kon niet anders. Alles wat die wachters vertellen wijst in die richting. Hij leeft. Hij is toch de waarmaker van zijn woord. Ook dit wonder dat hij aangekondigd heeft en waar ze benauwd voor geweest zijn. Ook dit wonder is geschied. Ook dit woord bleek waar. Daar hebben ze niet meer aan getwijfeld. Ze hebben heus niet gedacht, zouden dan toch de discipelen gekomen zijn en zouden die zijn dood lichaam gestolen hebben? Nee, als ze daar een ogenblik aan gedacht zouden hebben, dan zouden ze die wachters aan de tand gevoeld hebben. Dan zouden ze hen scherpelijk ondervraagd hebben. Dan zouden ze alles uit hen gehaald hebben, wat ze maar te weten konden komen. Dan zouden ze een kruisverhoor desnoods hebben toegepast op verschillende van die wachters afzonderlijk. En dan zouden ze alles gedaan hebben om die discipelen te achterhalen en te vangen en gevangen te zetten om zo dat dode lichaam van Christus weer terug te krijgen. Maar niets daarvan. Waarom niet? Ze weten dat dat zinloos zou zijn. Want ze zijn er diep in hun hart allemaal van overtuigd dat Jezus leeft. En zo heeft de opgestane zich gepresenteerd in de Joodse raad. Nee, hij komt daar niet in eigen persoon, dat doet hij niet meer. En zover krijgen ze hem niet meer. Hij komt niet meer onder het volk, hij komt niet meer tot zijn vijanden. Hij komt, als hij opgestaan is, alleen nog tot zijn vrienden, wie hij het heilgeheim gaat tonen. Maar hij komt niet meer zomaar onder het volk, en zeker niet daar waar hij niet geloofd wordt en waar zijn woord verworpen wordt. Maar als hij dan toch komt, dan komt hij via zijn woord. En soeverein kiest hij de boodschappers van dat woord. En dit keer heeft hij beslag gelegd op deze soldaten van de wacht. En alles wat zij zeggen, dat komt tenslotte hierop neer. Wat die engel ook gezegd heeft tot de vrouwen: hij is hier niet, hij is opgestaan. Ze hebben het met zoveel woorden niet gezegd en met die woorden niet gezegd, maar het komt er wel op neer. En dat is de enige conclusie die het Sanhedrin heeft kunnen trekken uit de woorden van de soldaten. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. En zo presenteert de Heere Jezus als de levende zich ook aan zijn vijanden. En nog voordat de discipelen het horen, horen zij het. Trouwens, alles wat ze in deze dagen hebben meegemaakt, daar zat hij, daar zat zijn leiding achter. Al lag hij dan in het graf, nog heeft hij de hele situatie beheerst. En dat ze niet slapen konden, en dat ze zo onrustig waren, en dat ze aan zijn woord dachten, dat heeft hij zo beschikt. En dat ze hun Sabbat schenden om zelfs op de Sabbat naar Pilatus te gaan en om van hem een wacht te begeren, dat heeft hij zo beschikt. Ze dachten dat ze van hem af waren, maar ze zijn niet van hem af. En hun geweten is nog niet gerust. En ze kunnen nog niet in vrede verder leven. En dat ze nu in allerlei op bijeengekomen zijn, zo vroeg als het maar kan, dat is omdat hij dat zo beschikt. Hij is voortdurend nog bezig. Een mens, ook al verwerpt hij Christus en ook al zet hij zijn woord buiten zijn leven en ook al veracht hij de boodschap van Gods genade, een mens is zomaar niet van de Heere Jezus af. Een mens is zomaar niet van de boodschap van Christus af. Daar gaat heel wat overheen. Voordat je in je geweten, als je het woord gekend hebt, van dat woord af bent. En nu zijn zij daar geconfronteerd met de werkelijkheid van de paasmorgen. En ze geloven dat waar is. Alleen een mens kan de dingen geloven omdat hij ze niet ontkennen kan. Maar dan is hij nog niet zover dat hij ervoor buigt. Kijk, ze konden nou twee dingen doen. Het ene was buigen voor die waarheid en dan in de schuld komen. En erkennen voor God en voor Christus dat zij het helemaal verkeerd gezien hebben. En dat zij het helemaal verkeerd gedaan hebben. Erkennen met schuldbelijdenis al hun zonden, al hun wanbedrijven, het verschrikkelijke van hun ongeloof, het verschrikkelijke van wat ze de Heere Jezus in hun ongeloof hebben aangedaan. Het ene wat ze doen konden was in de weg der bekering tot hem gaan en hem hun schuld belijden en hem bidden om genade. En het andere wat ze doen konden, dat is toch nog doorgaan op de weg van het ongeloof. En nu weer nieuwe dingen bedenken en weer nieuwe vonden zoeken en weer nieuwe uitvluchten bedenken om toch nog van Jezus en van zijn woord af te komen en om toch nog zichzelf te blijven in de weg van zelfhandhaving. En het laatste kiezen ze. Laatste kiezen ze, de deur van hun hart blijft nog dicht. En nu is de Heere Jezus daar weer, het is de zoveelste keer. En nu komt hij op een gans bijzondere manier kloppen op de deur van hun hart. Maar nog blijft dat hart dicht en nog verharden ze zich. En nog is er geen bekering en nog komen ze niet in de schuld en nog is er geen berouw en nog is er geen geloof. Ja, geloof in de feiten, die zijn onontkoombaar, maar geen buigen voor Christus en geen hartelijk geloof. Geen zaligmakend geloof. En waar blijkt dat dan uit, dat ze zich nog verharden? Wel, wat zeggen ze? Wat bedenken ze? Hoe moeten ze zich hier dan uitredden? Ze nemen hun toevlucht tot de leugen. En het is nog een dwaze, doorzichtige leugen ook. Want ze zeggen tegen de soldaten dat die de stad maar in moeten gaan en dat die overal maar moeten gaan vertellen dat de discipelen toch gekomen zijn om Jezus' dood lichaam te stelen. En dat hebben zij gezien toen ze sliepen. Maar hoe dwaas het is, hebben ze zelf niet door. Als een mens de waarheid niet geloven wil, dan is alles beter dan de waarheid. En dan geloof je de meest doorzichtige, de meest onredelijke leugen liever dan het woord van God. Wel, die soldaten moeten dat gaan doen, maar u begrijpt wel, dan moeten ze hun eigen schande gaan vertellen en dat doe je niet graag. Bovendien, Pilatus kan dat natuurlijk ook horen en hoe zal het dan met hen aflopen? Ze hebben geslapen toen ze op wacht moesten staan, toen ze wakker moesten zijn. Nou, als Pilatus dat hoort, dan zwaait er wat. Dan zal hij als hun bevelhebber toch wel afrekening met hen gaan houden, want zij hebben daarmee wel bewezen wat ze waard zijn in dienst van het Romeinse leger. Nou, dat bezwaar, dat zal het Sanhedrin wel gauw oplossen, want ze hebben macht over Pilatus en geld wat stom is maakt recht wat krom is. En ze zullen Pilatus wel tevreden stellen. Maak je daar maar geen zorgen over. Wij zullen zorgen dat gij zonder zorg zijt. Maar dan nog zijn die soldaten niet zo gauw geneigd om hun eigen dwaasheid en hun eigen schande te vertellen. En dan moet er dus wel geld op tafel. En niet te weinig. Ze gaven dan de krijgsknechten veel geld. Ja, want die soldaten zien hun kans nu schoon om er wat aan te verdienen. En dus moeten die overpriesters flink over de brug komen. En dat doen ze. En zo kopen de Joodse leidslieden de medewerking van de heidenen om het paasevangelie in Jeruzalem in de kiem te smoren. En waar halen ze dat geld vandaan? Uit de tempelschat. En het wordt uitgegeven, zo maken ze zichzelf wijs in dienst van God. Daarvoor was het geld toch ook gegeven, nietwaar, om de dienst des Heren te bevorderen. Wel nu, dan kunnen ze het voor dit doel ook wel gebruiken. Om nu de diensten van die heidenen te kopen, om zo te voorkomen dat Jeruzalem zal gaan geloven in de opstanding van Jezus. Wat een dwaasheid. Wat een verschrikkelijke dwaasheid. Een paar dagen geleden hebben ze ook de klep van die schatkist opengemaakt. En toen hebben ze Judas 30 zilverlingen gegeven, om Jezus in handen te krijgen. En nu moeten ze weer die kist openmaken en er heel wat geld uithalen om uit de handen van Jezus te blijven. Een paar dagen geleden hebben ze die kist aangesproken om Jezus in de dood te krijgen door het verraad van Judas. En nu moeten ze die kist weer openmaken om Jezus in de dood te houden. En ze hebben niet begrepen hoe nutteloos, hoe ijdel al deze dingen zijn. Want wie kan er nou tegen God strijden en resultaat hebben? Wie kan er nou tegen God strijden? En tegen de wondermacht en de majesteit van God en vrede hebben? En zo gaan de soldaten hun leugen vertellen. Ze doen ze staat er zoals ze geleerd waren. Heel trouw zeggen ze hun lesje op. Hoe dwaas het ook is, want je kunt je dat wel indenken. Daar komen die soldaten en iemand vraagt. Hé, wat doen jullie hier? Jullie stonden toch bij de tuin in de hof van Jozef. En, ja, zijn discipelen zijn gekomen en ze hebben zijn dood lichaam gestolen. Hoe weten jullie dat? Jullie hoorden toch te waken? Je hoorde daar toch te staan, juist om dat te voorkomen dat de discipelen zouden komen om dat lichaam van Jezus te stelen. Ja, we hebben geslapen op de wacht. Geslapen? Geslapen? Jullie, soldaten van het Romeinse leger, in dienst van de Romeinse keizer. En hoe weet je dan dat die gestolen is? Ja, dat hebben we gezien toen we sliepen. Wie geloofde nou zo'n verhaal? Wie geloofde nou zo'n verhaal? En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. Wie geloofde nou zo'n doorzichtige leugen? Ze geloven het allemaal. Hoe doorzichtig, hoe onredelijk, hoe dwaas dan ook, dit geloven ze. En u ziet hier wat voor mensen dat zijn daar in het Sanhedrin. Leugenaars. Dat had de Heere Jezus trouwens ook gezegd. Niet waar? In het 8e hoofdstuk van het Johannesevangelie lezen we de beschrijving van een van die gesprekken die de heiland een keer had met de Joden. En toen kwam het in dat gesprek zo ver dat de heiland zei, waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen en die was een mensenmoordenaar van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar. En de vader der leugen. En daar zijn zij nou kinderen van. Toen waren ze aan hem geërgerd. En nu op de dag van de opstanding van de Heere Jezus bewijzen ze met de praktijk van hun eigen leven hoe waar het woord is dat hij gesproken heeft. Ze kinderen van de vader der leugens. Hè? En laat niemand in het Sanhedrin nou zeggen dat het niet waar is. Want hun eigen geweten getuigt tegen hen. Ze komen overeen om van de soldaten de gunst te vragen. Dat zij, en daar zijn ze allemaal van overtuigd, de leugen zullen verkondigen. Nu, wat is er dan zo verkeerd met dat woord wat Jezus gesproken heeft? Is dat niet de werkelijkheid? En niet alleen zijn deze overpriesters en schriftgeleerden uit de vader der leugenen. En niet alleen doen zij de werken van hun vader en wat zij hem hebben zien en horen doen volgen zij na. Maar het geldt ook van het volk der Joden. Want ze geloven die leugen. Ze geloven die leugen. Dit woord is verbreid geworden onder de Joden tot op de huidige dag, zegt Matthäus. En terwijl hij zijn evangelie schrijft, is nog zo. Tot op de huidige dag, tot op het moment waarop Johannes straks zijn evangelie voltooien gaat. Tot op dat moment wordt onder het volk van Israël in Jeruzalem geloofd dat de discipelen gekomen zijn en dat ze het lichaam van Jezus gestolen hebben. Wordt de leugen geloofd. En hoe waar is het wat de schrift zegt? Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Alles wat Gods almacht wrocht, heeft hen niet bewogen om hem te vrezen en om die opgestane Christus te geloven. Terwijl, en nu moet u het contrast gaan zien, en nu moet u de scherpte van deze zonde van ongeloof gaan zien, terwijl ze in Jeruzalem ook heel goed wisten van de waarheid. Onze tekst begint met te vertellen, en als zij heen gingen, dat ziet terug op die vrouwen over wie het gaat in de voorafgaande versen, als zij heen gingen om wat te doen, om de discipelen, en de discipelen dan in de eerste plaats, te boodschappen wat de waarheid was. Terwijl zij heen gingen als boodschapsters van het paasevangelie. En terwijl later op allerlei manieren, ook via de verkondiging van het evangelie door de apostelen, de waarheid van Pasen aan het licht gebracht is. Maar ik wil u nog even op een andere episode wijzen. Iets minder bekend in het evangelie. Maar in het 27e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie lezen wij deze merkwaardige dingen. En dat ziet op datgene wat er gebeurd is op de dag van het sterven van Christus. Toen waren daar de tekenen die God gaf. Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Er was een aardbeving en de steenrotsen scheurden maar dan. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. Er was dus een opstanding der doden, niet zo in het algemeen, niet een opstanding van allerlei doden, maar een opstanding van een bepaald soort doden. De dode lichamen van hen die in de Here ontslapen waren, de dode lichamen van een aantal gelovigen, van een aantal door God bekeerde en in Christus gelovende mensen die korter geleden zijn overleden, die staan op. En die gaan de graven uit. En die komen in Jeruzalem wanneer? Na de opstanding van Christus. En dan komen ze in de stad en dan verschijnen ze aan velen. Nou, let u op het woordje velen, twee keer. Vele lichamen der heiligen. En ze verschenen aan velen. Waar? In de heilige stad, dat is in Jeruzalem. Nou, probeer u dat in te denken. Probeer u dat in te denken, dat daar mensen die een half jaar of een jaar of twee jaar geleden of nog langer geleden begraven zijn, ineens weer op de straten in Jeruzalem lopen. En je loopt daar om een boodschap te doen en in één keer zie je een oude, een vroegere buurman voor je staan, die je een jaar geleden mee hebt geholpen begraven. En dan klopt er ergens anders een aan de deur van het huis waar hij tot aan zijn sterven gewoond heeft. En ze doen de deur van hem open en voor hem open. En behalve dat hun mond van verbazing openvalt, vallen ze zelf bijna van schrik en ontsteltenis achterover ter aarde. Wat is dit? En zo zijn er hier en daar en op vele plaatsen van die verschijningen geweest. En wat kwamen die mensen doen? Kijk, het waren heiligen. Het waren gelovigen. Zij kwamen na zijn opstanding in Jeruzalem getuigenis geven van de opstanding van Christus. En hier en daar en op een andere plaats en op vele plaatsen is door deze opstandingsgetuigen het evangelie verkondigd van de verrezen Christus. En het heeft ontsteltenis gewekt. Het heeft consternatie teweeg gebracht. Het heeft vragen opgeroepen. En je zou het vanwege het wonderlijke en het wonderbaarlijke toch wel moeten geloven. Hoe kun je het anders verklaren? Maar nee, niet het woord van die opstandingsgetuigen. Niet het woord van de vrouwen en niet het woord van de discipelen is verbreid geworden. Niet de waarheid die met onmiskenbare zekerheid zich opdrong aan de harten en aan de gewetens van Jeruzalem, maar de doorzichtige, de onredelijke, de dwaze leugen is verbreid geworden. O Jeruzalem. Maar zie dan maar niet neer op de Jodengemeente. Let er dan maar op dat onder ons de leugen ook verbreid is geworden tot op de huidige dag. Zie dan maar niet neer op de Joden van wie de Heere Jezus gezegd heeft, gij zijt uit uw vader de leugenaar. En gij doet de wil en de werken van uw vader. Want de Heere Jezus zegt dat daar in Johannes 8 wel van de Joden, maar hij zegt het in de schriften van ons allemaal. Uiteindelijk zijn we allemaal kinderen van Adam en Eva, nietwaar? En dat waren de eerste die geluisterd hebben naar de vorst der duisternis en naar de stem van de leugenaar. En toen wij naar hem begonnen te luisteren, toen hebben we ons oor aan hem gegeven. En dat heeft hij nu volledig onder zijn invloed gehad en gekregen en gehouden. En sindsdien zijn we allemaal kinderen der leugen. En doen we allemaal de wil en de werken van de boze. En sindsdien is de leugen verspreid geworden tot op de huidige dag. Het is niet de eerste leugen die Satan verzonnen heeft en die hij hier laat verkondigen in Jeruzalem. De eerste leugen was: gij zult niet sterven. Dat was de eerste leugen. Nou, die geloven we toch? De eerste leugen was: je kunt eten van de vrucht van de verboden boom en dan kun je straffeloos blijven. God heeft wel gezegd, het mag niet, en als je het toch doet, zul je sterven, maar dat is niet waar. Je kunt het doen. Als je dat fijn vindt en als je dat kwaad bedrijven wilt, dan kun je dat doen en God zal je er niet om straffen. Dat geloofde Eva en toen nam ze van zijn vrucht en ze at. En ze gaf ook haar man met haar en zonder te informeren at hij ook. Nou, die leugen is verbreid geworden tot op de huidige dag, gemeente. Want we gaan er allemaal in onze natuurstaat vanuit dat wij kunnen zondigen en ongestraft blijven. We gaan er allemaal vanuit dat we kunnen zondigen en dat de bezoldiging van de zonde niet de dood zal zijn. We gaan er allemaal vanuit dat het niet waar is wat God gezegd heeft als hij onze voorhoudt, dat onze zonde ons zal vinden. Oh, het zal wel meevallen, zegt de duivel, en we geloven wat hij zegt. En het zal wel meevallen. De waarheid is ons verkondigd. Meer dan eens, de waarheid is ons verkondigd als het getuigenis van Gods woord, als het getuigenis van de Heilige Geest, en u hebt het nooit weerlegd. En u kunt het ook niet weerleggen. Maar zolang we er niet onder buigen, en zolang we de God van het woord niet te voet vallen, geven we er blijk van dat wij de leugen liever hebben dan de waarheid. Het woord is ons verkondigd dat Christus leeft. En dat hij die leeft straks komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Hij heeft zelf gezegd dat het oordeel hem overgegeven is door de Vader. Hij heeft zelf gezegd dat straks allen zullen horen de stem van de Zoon van God, ook die in de graven zijn, en dat ze op zullen staan en dat ze allemaal voor de rechter moeten komen en dat ze rekenschap moeten afleggen van hetgeen geschied is. Dat is de waarheid die onder ons verkondigd is. De opgestane is de straks wederkomende rechter op de wolken des hemels. God heeft een dag bepaald waarop hij de wereld rechtvaardig oordelen zal door een man die hij daartoe aangewezen heeft, verzekering daarvan doende, doordat hij hem uit de doden opgewekt heeft. En wij leven in onze natuurstad alsof er geen dood en geen rechterstoel en geen rechter en geen vonnis en geen eeuwige bestemming zal zijn. We kunnen zondigen, denken we, met gedachten, woorden en werken. En God ziet het door de vingers. En we blijven straffeloos. En er komt geen dag van afrekening. Ziet u wel? De leugen is verbreid geworden, de doorzichtige leugen, want de schrift getuigt het en om ons heen zien we het. Het is een leugen als Satan ons verkondigt, gij zult de dood niet sterven. Elk kerkhof, elk graf, elke grafzerk is er een bewijs van, Satan is een leugenaar. En we geloven hem. En we denken dat we voort kunnen leven. En ons hart zegt, we zullen altijd hier zijn. En we zullen geen rekenschap afleggen. De leugen is verbreid. Hoe doorzichtig en hoe dwaas hij ook is. De waarheid wordt ons verkondigd in het evangelie dat er alleen maar vrede en behoud is. Als een zondaar zich in de weg der bekering tot de Heere wendt en smeekt om genade en leert geloven in de Heere Jezus Christus. Satan heeft daar de leugen tegenovergesteld en gezegd, oh als je dat doet dan moet je je van je zonde afkeren en dan mag dit niet meer en dan mag dat niet meer en dan kom je onder de geboden van God en die zijn zwaar en die drukken je leven neer en dan word je somber en neerslachtig en dan is het allemaal zo weinig vreugde en zo weinig plezier in je leven en de leugen is verbreid geworden. De waarheid Gods heeft ons gezegd dat wij, willen we zalig worden, in de Heere Jezus Christus hebben te geloven en dat het geloven in Christus en het gewassen worden met zijn bloed absoluut noodzakelijk is en dat de poort van de wedergeboorte een poort moet zijn waardoor wij heen gaan en dat er op een andere manier geen zaligheid te verwachten is en de leugen staat daar tegenover. De vorst der duisternis, ach, deze aartsleugenaar, hij schudt de leugens uit zijn mouw en hij heeft er voor iedereen één die bij hem of bij haar past. En de een maakt die wijs dat hij met een zondig, ongebonden leven veel gelukkiger is dan met een leven in de vrezen des Heren. De ander maakt hij wijs dat als hij maar wat godsdienstig is, hij al een heel eind is. En een derde maakt hij wijs dat hij met zijn uiterlijke voorrecht al een heel eind opgeschoten is. En dat hij zowel halverwege het koninkrijk is. En een vierde krijgt van Satan te horen dat hij met zijn goede werken maar wat moet verdienen. En zo is de leugen verbreid tot op de huidige dag. En we geloven hem. In plaats dat we de waarheid Gods geloven. En dat is onze schuld en dat is onze ellende, gemeente. Zolang wij in onze natuurstaat zijn. En zo staan ze tegenover elkaar. En nu ben ik me heel goed bewust, ook vanavond, als je het woord van God preekt en de waarheid Gods mag verkondigen, dan doe je dat in het midden van een verleugende maatschappij, in het midden van een leugenvolle wereld. En dan doe je dat, dan laat God zijn woord verkondigen, terwijl aan alle kanten om ons heen, buiten ons, in ons, ook in ons arglistig hart, de leugen verkondigd wordt. En terwijl wij allemaal van nature de neiging hebben om de leugen te geloven en niet de waarheid. Onbegonnen werk om te preken. Onbegonnen werk voor God om in deze wereld tot arglistige zondaren die Satan zijn toegevallen de waarheid te verkondigen. Ze geloven het toch niet. Ze geloven alles liever dan de waarheid. De meest dwaze dingen worden aangehangen en geloofd, terwijl het woord van God tot zwijgen wordt gebracht. En toch doet God het. En toch behaagt het hem door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En toch zorgt hij er zelf voor dat er een volk is in deze wereld. Dat uit de waarheid geboren wordt. En ze zijn toch in Jeruzalem niet allemaal zo geweest en zo gebleven als toen. Er kwamen er straks in Jeruzalem die ook gingen uitroepen, mannen, broeders, wat moeten we doen om zalig te worden? Er zijn er in Jeruzalem geweest die leerden buigen onder het woord van God. En die niet langer de leugen konden omhelzen. Omdat het woord van God ingang vond in hun hart en hun leven ging vernieuwen en veranderen. Er zijn er die net als die vrouwen uit de waarheid waren. Oh, en wat was dat een verschil, nietwaar? Wat een verschil als je dat leest wat er in de tekstversen staan die aan onze tekst voorafgaan, als die vrouwen daar de opgestane Jezus ontmoeten. Dan geen pogingen om hem af te houden, dan geen pogingen om aan zijn greep te ontkomen, dan geen pogingen om zichzelf te handhaven, nee, dan vallen ze voor hem neer en dan grijpen ze zijn voeten en dan aanbidden ze. Hoe komt dat? Dat is niet omdat zij van huis uit anders waren, want ze waren van nature ook uit de vader der leugen. Ze waren van nature ook van diezelfde verdorven wortel. Zij hebben ook Gods waarheid niet geloofd zo lang in hun leven. En ze hebben ook de waarheid niet lief gehad. Waar komt het dan door dat zij niet zoals de leden van de Joodse raad de Heere Jezus buiten hun leven zoeken te blijven sluiten in zelfhandhaving en in onwilligheid, zodat ze zich niet willen bekeren en geloven? Wel, de Heere, de God der waarheid, heeft door zijn Heilige Geest hun hart veranderd. En hij heeft hen opnieuw doen geboren worden. En toen heeft hij hen leren buigen. En toen hebben ze ook een afkeer gekregen van hun ongeloof. En een afkeer van de arglistigheid van hun hart. En een afkeer van de menigvuldige zonden waarmee ze het woord des Heren in hun leven vroeger zo vaak naast zich neergelegd hebben. En toen gingen ze dat bewenen. En toen kregen ze daar smart over. En dat werd hen tot schuld. En daarom kregen ze die borg nodig. En daarom, toen ze hem kwijt waren, waren ze alles kwijt. Maar als ze hem terugvinden, hebben ze alles terug. En ze grepen zijn voeten en aanbaden hem. Niet omdat ze een beter inzicht hadden, maar omdat genade in hun dode ziel verheerlijkt was en omdat de waarheid in hun hart tot openbaring gekomen was. En dat is het, gemeente, wat er nou met ons gebeuren moet. Wij, van nature kinderen van de vader der leugen, stem dat nou maar toe en erken dat nu maar en zie dat nou maar in uw eigen leven als een werkelijkheid en als de waarheid. Gods, de Heere Jezus, spreekt niet te somber en hij zegt niets te veel als hij van u en van mij ook zegt: je doet de wil van je vader. En dat is een mensenmoordenaar en dat is een leugenaar van de beginnen. Je leven is een verleugend leven en je hart is een bedriegelijk en een arglistig hart. En hoe vaak is dat al gebleken? Hoe vaak heeft de mens al uitvluchten gezocht? Hoe vaak heeft hij zijn hart al gesloten willen houden? Hoe vaak heeft hij de leugen van de vorst der duisternis al omhelst, terwijl het eerlijke woord van God in zijn leven geen plaats had? Zeg dat nou maar eerlijk tegen de Heere, want zo is het. We deugen niet. Hoe kunt ander wat van ons deugen als we kinderen van de aartsleugenaar zijn? En dat moet ons tot smart en schuld worden, gemeente. Dat we in de grond van de zaak en in het diepste van ons bestaan precies hetzelfde zijn als dat Sanhedrin en de inwoners van Jeruzalem die hen geloven. Maar daar moet dan wel verandering in komen, zou het niet? En dat moet dan wel hartelijk beleden worden voor het aangezicht van de Heer. En dan moeten wij toch wel die vrijmakende waarheid gaan leren nodig krijgen en gaan liefhebben. Kijk, en dat is nu de bedoeling des Heren. Daarom laat hij ook in dat leugenachtige Jeruzalem de waarheid verkondigen. Menselijkerwijs zou je zeggen: dat is onbegonnen werk en dat is hopeloos en dat heeft geen resultaat. En wat heeft preken voor zin? Wat heeft het roepen van doden voor zin? Toch laat God het doen. Want wat zoekt hij? Niet ons verderf. Niet dat we door zouden gaan met de leugen te omhelzen, maar dat we ervan af zouden keren.
Dat we tot bekering zouden komen. Dat wij dat evangelie van zijn genade zouden leren omhelzen. Dat wij daarop ons betrouwen zouden leren stellen. Dat wij de opgestane te voet zouden leren vallen. Dat wij kinderen der waarheid zouden worden. En dat wil God nog bewerken. Amen. Psalm 25, het tiende vers. Mogen aan het einde van ons samen zijn uw grote naam ootmoedig danken. Voor uw evangelie, voor de boodschap die ons op deze dag gebracht mocht worden. Voor de ernst ook van de boodschap. Want al is het dan waar, o God, dat wij ons voor u moeten schamen. Dat we ons voor u hebben te verootmoedigen vanwege ons leugenachtig en verdorven bestaan. Als gij ons die boodschap doet horen, dan is dat toch met de bedoeling dat we ons tot u zouden wenden. O, bekeer ons van de dwaasheid. Bekeer ons van het geloof in de leugen. Bekeer ons van die dwaasheid, Heere, die onze eeuwige ondergang nog zal worden. Als gij ons er niet van verlost, bekeer ons van dat gruwelijke kwaad, dat wij de duisternis liever hebben dan het licht, en de waarheid verwerpen voor de leugen. O God, wil door uw kracht, wil door uw onwederstandelijke kracht, nog gesloten harten openen. Als het van ons moet komen, dan blijft het hart dicht. En dan blijft het hart boos, en dan blijft het hart arglistig. Maar Heere, wilt gij krachtig en onwederstandelijk werken, zoals ge dat bij al uw volk deed en doet. En wilt gij nog afkerigen voor u en voor uw dienst winnen, en voor uw woord inwinnen. En wat is het dan in dat licht gezien van wie wij zijn en wat onze afkomst is en waar gij ons opraapte. Een onuitsprekelijk wonder, o God, dat er nog een volk is dat de waarheid leerde lief krijgen. Een volk dat uit de waarheid leerde leven. Wat is het dan een wonder dat er nog zijn, anders dan de meesten in Jeruzalem, die u de Heere te voet leerden vallen en die u leerden smeken om genade. Wat is het dan een wonder dat er toch nog gevonden worden die geloven gingen en geloven gaan in de waarheid van Christus. Wat een wonder, Heere, dat het paasevangelie in zo'n wereld toch nog vrucht draagt. En dat er toch nog zijn die met de vrouwen uw voeten grijpen en u aanbidden. Heere, mogen we erbij zijn. En wilt gij ons die genade schenken, dat wij zo uit de waarheid mogen leren leven. Kinderen der waarheid, door uw Heilige Geest. Heb dank, Heere, voor het wonder waarin uw zondaarsliefde spreekt, waarin uw trouw aan uw eigen woord spreekt, waarin uw nederbuigende ontferming spreekt. Heb dank voor dat wonder dat gij uit de familie van Satan nog mensen haalt, die ge tot uw kinderen, die ge tot kinderen der waarheid maakt. Amen. We zingen Psalm 63 en daarvan het zevende vers, 63 vers 7. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.